Hey, Karin.
Hey, Mariska.
Hey, let's talk business.
Yes, let's do so.
Heb je een leuk onderwerp?
Nou, leuk, kan ik niet zeggen, maar ik heb wel een
Bedrijfskundig
onderwerp.
leuk.
Ik heb wel een onderwerp.
Bedrijfskundig leuk.
Ja, bedrijfskundig, leuk. Nou, ik het verwerkte, omdat ik zelf onderwerp van het onderwerp was.
Nou,
Nou.
dat moet leuk zijn.
Ja, nee, het was niet
Bedrijfskundig.
leuk. Nee, nou. Ik worstel al een tijdje met wat medische klachten en ik heb daar een onderzoek voor moeten ondergaan. En nou, de hele weg daar naartoe was al heel erg vermoeiend, want dan krijg je natuurlijk te maken met wachttijden in de zorg. En die wachttijden zijn dusdanig lang dat ik me wel heb afgevraagd van ja, weet je, linksom of rechtsom, mijn klachten gaan sowieso over. Want of je gaat dood in de tussentijd. Of het geneest. Beide keren heb ik geen onderzoek nodig.
Als je maar lang genoeg wacht.
Gelukkig heb ik het gered. En dan kon ik het onderzoek ondergaan. En vorige week kreeg ik daar de uitsluitsel van. Nou, lang verhaal kort. Ik heb wel wat en dat moet ook behandeld worden. En daarvoor adviseerde deze specialist, die werkzaam is, en dat is misschien wel goed te vertellen, bij een kliniek die alleen diagnostisch onderzoek doet. Dus zij doen onderzoeken en daar komt een diagnose uit. En vervolgens moet het dan verder in de lijn worden gebracht.
Ja, een stafafdeling, ik zal maar zeggen.
Ja, zo moet je het zien. Stafafdeling. Ik denk dat dat een mooie benaming daarvoor is. Maar deze specialist, opgeleide specialist, die zei, ja, vooruitlopend, hè, je moet wel een regulier onder behandeling komen bij een ziekenhuis, maar vooruitlopend daarop is het wel verstandig dat je alvast met wat medicatie begint. En dat advies zal ik in een brief aan je huisarts samen met het onderzoek en de uitslag van het onderzoek zal ik toesturen. Nou, fijn. En als je nou snel belt, hè, want ik ben al 3 maanden bezig en ik wil heel graag van mijn klachten af. En als je nu de volgende dag even belt, dan ligt die brief er bij de huisarts en dan kun je nog voor het weekend met de medicatie beginnen. Nou, super. So far, so good. Dus ik de volgende dag was op vakantie. Ik de volgende dag bellen. Extra vroeg op, achter aan de telefoon. En ik bel en ik krijg de assistente. En ik zeg: uitslag, uitslag. Nee, er is hier helemaal geen uitslag. Er is hier ook geen brief. Maar, zei deze assistente, die was heel proactief. Weet u wat ik doe? Ik bel wel even naar de kliniek. En dan neem ik vervolgens weer contact met u op. Nou, prima. Dus wij gaan de dag in. 3:30, de assistente belt. En die zegt, nou ja, ik heb hier de uitslag van het lab. En op basis daarvan kan de huisarts natuurlijk helemaal geen medicatie voorschrijven, want dat mag ze helemaal niet. Nee, ik zeg, dat weet ik. En daarom is er ook, en dat weet de specialist ook van de kliniek, daarom heeft deze betreffende specialist er ook even een brief bij geschreven, waarin ze geadviseerd om te starten met die en die medicatie. En die brief die hebben we niet. Nou, ik zei, nou, weet je wat? Ik neem zelf wel contact op met die specialist en dan bel ik morgen even weer. Prima. Maar ondertussen keek ik even in mijn patiëntenportaal, heel handig, en daar zag ik in dat niet alleen de uitslag van alle onderzoeken er stonden, maar ook de brief, hè, die mij was beloofd en gericht was aan mijn huisarts. Dus de volgende dag weer gebeld en gezegd, nou ja, bij mij staat het gewoon helemaal in mijn patiëntenportaal. Ja, zegt deze betreffende assistente, maar misschien heeft de huisarts haar post wel helemaal nog niet gezien. Oké, om zeker te zijn, hè, want ondertussen gaat de tijd wel gewoon door en de dagen die gaan verder. Om zeker te zijn dat ze toch, want stel dat het niet in de post zat, hè, dan kun je weer bellen en dan hoor je, ja, het zat niet in de post. Zij, zal ik even een mail sturen met mijn documentatie er even in, wat ik in mijn patiëntenportaal heb. Nou, dat was een goed idee, want dan kon ze het beter onder de aandacht brengen van de huisarts. En ondertussen wist ik al dat zij had ze me al een aantal keren verteld, hè, dat ze geen medicatie zomaar kon voorschrijven. Dus had ik in mijn mail aan de huisarts gezegd, nou, bijgaand de uitslag van onderzoeken en ook de brief van de specialist waarin zij medicatie adviseert. Het zou heel plezierig zijn als u die medicatie voor mij wilt voorschrijven en bij de apotheek aanbrengt. Zodat ik, als ik thuis ben, in het weekend nog kan starten met die medicatie. Maar mocht het zo zijn dat u ondanks dit advies van de specialist toch niet kunt voorschrijven, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact op te nemen met die andere specialist in het ziekenhuis waar ik onder behandeling kom? Vervolgens zie je allerlei berichten binnenkomen. En ploep, er staat een bericht klaar, een zorgdomein. Ik wist helemaal niet dat het was, joh. Laat staan dat ik een zorgdomein had, maar ploep, weer een bericht in het zorgdomein. Ik moest een afspraak maken met het ziekenhuis. Oké. En dan zakt de moedje in de schoenen. Want op het moment dat je dat doet, hè, dus je hebt die 3,5 maand overleefd, hè, die je nodig bent om zeg maar tot een onderzoek te komen. Je hebt onderzoek gehad. Je hebt eindelijk de uitslag. Dan moet je een nieuwe afspraak maken. En dan open je je zorgportaal. En via je zorgportaal kun je naar het betreffende ziekenhuis. En dan staat er: de wachttijd is 63 dagen. Dan druk je op het i'tje om te weten wat wachttijd betekent. Wachttijd is het moment dat u een afspraak wil maken. En de daadwerkelijke totstandkoming van de afspraak. Vond ik een goede omschrijving. 63 dagen. Nou, de moed zakte mij in de schoenen. Dus, maar deze attente assistente die belde mij in de loop van de dag weer. Ze zei van nou, inderdaad, even met de dokter overleg, maar de dokter mag geen medicatie voorschrijven. Dus, maar ze zei, wat ze ook heeft gedaan, naar aanleiding van die mail, is dat ze even overleg heeft gezocht met de nieuwe specialist waar hij bij onder behandeling komt. En die is bereid om alvast, hè, want die heeft al die documenten even bekeken die hij heeft toegestuurd. Hè, dus alle uitslagen, de lab en de patholoog en alles bekeken. En die heeft gezegd, ja, deze mevrouw moet wel starten met de medicatie. Dus die gaat nu de medicatie voorschrijven. Dus Mariska, het gaat in de zorg dus zo dat je naar een huisarts gaat. Die verstuurt je naar een specialist. Vervolgens, omdat het me te lang duurde, heb ik zelf een specialist gezocht die sneller kon. Daar ben ik terechtgekomen. Die specialist mocht alleen diagnostisch onderzoek doen. Hè? Dus constateren wat er aan de hand is en je dan doorverwijzen. Maar wel een advies geven voor medicatie. En deze specialist die werkt voor een aantal dagen bij deze kliniek, maar ook een aantal dagen in een academisch ziekenhuis, waar ze dezelfde onderzoeken doet. En dan wel medicatie mag voorschrijven. Dat advies is naar mijn huisarts gegaan. Huisarts mag dat advies van die specialist niet overnemen, maar mag wel een collegiaal overleg voeren met een andere specialist, die vervolgens zo lief is geweest, zonder mij te zien, maar op basis van al die onderzoeken, wel de medicatie voor te schrijven. Nou, en dan
Dan
zat je
vragen
nog.
wij ons af hoe het komt dat de zorg zo duur is.
Zo is het.
Ja, dan vragen wij ons af hoe het komt dat de zorg zo duur
Ja,
is.
en als klap op een vuurpijl, hè, dan denk je, nou, we hebben dit allemaal overleefd, hè? Gelukkig, de medicatie komt er. Mijn man kwam bij de apotheek en die zei vervolgens, ja, maar dit hebben we niet op voorraad. Dus, die medicatie die moest, nou, zei mijn man, die ook niet voor de een gat gevangen is, die zegt, dat geeft niet. Maar ik ga hier niet weg zonder medicatie. Dus misschien dat u naar een andere apotheek of niet gehinderd door enige kennis in hoe het toegaat in de zorg. Nou, zei die apotheek, hij zei, ik snap u wel. Hè? En ik snap ook dat u het gevoel heeft dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En denkt van, doe nou eens niet zo moeilijk. Maar hij zei, de realiteit is dat zo'n arts dan opnieuw weer de medicatie moet voorschrijven. Omdat het een andere apotheek betreft. Dus je mag als apotheek ook niet doorsturen. Dus nou ja, en uiteindelijk heeft deze arts dat nog een keer gedaan, waardoor ik met mijn medicatie kon beginnen. Maar Ik vind het een gods. En het lijkt alsof dit misschien een incidenteel geval is, maar ik weet het goede bronnen, jij bevestigt me dat ook al eerder, dat dit geenszins het geval is, maar een ervaring is zoals velen die met mij hebben.
Ja, ik vertelde toen wij zeg maar, toen je mij vertelde dat dit allemaal gebeurde. En dus toen vertelde ik jou ook een ervaring met mijn vader. Mijn vader was heel erg ziek. En mijn vader was, hij is inmiddels al een aantal jaren dood. Maar hij was heel zwaar hartpatiënt. Hij had ziekte van Parkinson. En ze haalden regelmatig een melanoom van hem af. Dan sneden ze weer een stukje van zijn lichaam af. Dus hij viel in stukjes uit elkaar, zeggen we dan. Maar op een gegeven moment had hij met al zijn klachten die hij had, had hij ook heel veel last van zijn benen. En dus, nou, hij liet zich doorverwijzen, want ja, pijn is nooit een goed teken, is mijn vader altijd geleerd. Dus hij zat bij een specialist op het gebied van aderen en benen. En die specialist zei, nou, meneer Sets, wat u heeft, daar kan ik wat aan doen. Nou, zei mijn vader, dat is mooi. Plan maar in. Ja, zegt die man, dat is niet, ook niet eens een hele ingewikkelde ingreep. Ingreep, zegt mijn moeder. Ingreep, hoe bedoelt u? Ja, we opereren de benen. En dan gaan we aan die aders wat pulken en trekken. Ja, ik heb geen verstand van. Dus dat is, ik zeg het in mijn eigen woorden. Dus nou, zei mijn vader, dat is goed. Doe maar. Want ja, de pijn kan verholpen worden, dus dat is altijd fijn. Nou, mijn moeder die had daar een iets ander beeld bij. Dus die belde 's avonds. Mariska, jij moet komen de volgende keer dat we naar het ziekenhuis gaan. Nou, dus ik vind het allemaal best. Ik stap in de auto, ik rijd naar Groningen, ik ben erbij. Dus nou, ik zeg tegen die specialist, kunt u mij nog een keertje uitleggen wat u dan allemaal gaat doen? Ja, we gaan een operatie doen, gaan we uw vaders benen behandelen. En ja, het is niet een hele ingrijpende operatie, duurt wel een paar een tijdje, maar ja, we hebben daar al hele goede resultaten mee. Ik zeg, nou, dat is mooi, meneer de dokter. Dus dan is mijn vader beter. Nou, ja, hoe bedoelt u? Zei, nou ja, dat als u mijn vader door deze operatie trekt, dat hij dan beter is. Ja, nou, beter. Mevrouw Sets, u snapt toch wel dat uw vader heel erg ziek is, hè? Zei, ja, wij weten het. Maar ik wou even checken of u het ook wist. Want een man met zo'n patroon, met al jarenlang hartpatiënt, met ziekte van Parkinson en alles wat erop en eraan, daarvoor is het buitengewoon risicovol om die onder narcose te brengen. Bovendien is zo lang stilliggen niet goed. Dan moet je ook nog revalideren, wat niet makkelijk is als je Parkinson hebt. Dus het is. Kijk, zoals ik naar de zorg kijk, is het A, een systeem wat heel erg gericht is op controle, op wantrouwen. En met name ook controle dat het niet te duur mag zijn. Dus dat komt er heel erg bij om de hoek kijken. En het is een vakgebied wat heel erg verkokerd is in specialismen.
Ja, klopt.
Dus je spreekt iemand aan op zijn specialisme, die doet iets wat past bij dat specialisme, maar kijkt niet naar de mens in zijn totaliteit. En ik zat toevallig gisteravond op Instagram even te scrollen, want ik moest even wat tijd doorbrengen. En dan vind ik Instagram-filmpjes kijken een buitengewoon leuke bezigheid. En toen was daar een fragment van Steve Jobs. Ja, ik volg nou eenmaal zeg maar, accounts die ik erg interessant vind. En Steve Jobs was aan het uitleggen dat je als technologiebedrijf bij ontwikkeling van producten en diensten niet begint bij de technologie. Hij zegt, je kunt een aantal engineers bij elkaar in een hok zetten en dan kun je hele mooie technische dingen bedenken.
Ja.
Dan kijken of je er een markt voor kunt vinden. Is geen garantie voor succes.
Nee.
Hoe word je nou wel een technologisch bedrijf waar zoveel miljard euro in omgaat of dollar in omgaat? Dat is door te beginnen bij de customer experience.
Juist.
En in ons voorgesprek zei jij ook van ja, maar die zorg kan er niks aan doen, want dit is regelgeving. En toen was mijn eerste reactie, kul.
Ja.
Kul. Het is misschien
Nou,
een regelgeving.
dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat ze aangeven, hè? Wij kunnen hier niks aan doen, want de verzekeraar bepaalt.
Ja, en ik blijf zeggen,
Dat is.
volmondig kul.
Ja.
Want ja, de verzekeraar bepaalt misschien dat degene die de diagnose stelt niet degene mag zijn die de medicatie voorschrijft, omdat het particuliere instituut waar jij bent geweest voor de diagnose,
Ja.
geen contract heeft om, zeg maar, medicatie voor te schrijven.
Bijvoorbeeld, ja.
Maar het feit dat jij je huisarts belt en dat die assistente van de huisarts zegt: ik heb niks gehad. Dat jij zelf in je dossier gaat kijken en dat het er wel staat. Dat je vervolgens opnieuw belt, staat wel in mijn dossier. Ja, misschien heeft de dokter het niet bekeken. Dat jij dan zegt: joh, zal ik het even kopiëren en even naar je doorzetten? En dat schrijft geen enkele verzekeraar voor, kan ik je vertellen.
En ook in de voorfase, hè, dat je weg moet, dat je veel hinder hebt van je klachten en dat je graag wil weten, wat kan ik nemen, wat kan ik hier aan doen? Of kan er al medicatie voor geschreven worden? En dat het antwoord is, nee, dat kan niet. Maar je vervolgens geen oplossing krijgt voor datgene waar je mee zit. Hè, dus er worden gesprekken gevoerd in wat niet kan. Niet gekeken naar welke mogelijkheden zijn er dan wel. Hoe kunnen we tot oplossingen komen binnen de kaders die ons gegeven zijn?
En ik kijk dan meteen terug naar, dan denk ik terug aan Steve Jobs, die zegt: je kunt een stel ingenieurs bij elkaar zetten, je kunt technologisch hele goede oplossingen bedenken, technologisch goede processen ontwikkelen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de customer experience. Er was bij jouw huisartsenpraktijk bekend dat jij op vakantie zou gaan. En er is bij jouw huisartsenpraktijk, was op dat moment ook bekend dat jij veel last had. Dus ze hadden met je mee kunnen denken. Mevrouw Briegel, we weten dat u volgende week op vakantie gaat. We kunnen helaas nog geen medicatie voorschrijven, want de diagnose is er nog niet. Maar misschien zou u in de tussentijd een paracetamolletje kunnen nemen. Of misschien liever een aspirintje of een ibuprofenetje. Maar dat, als we dan praten over waar zit nou de crux van dienstverlening, dan zit die daar. Het gaat mij, weet je, ik vind het heel vervelend omdat het over jou gaat. Hè? En ik maak het hele verhaal met jou mee. Ik vind het vervelend omdat het over mijn vader ging. Hè? Want dat maak ik ook mee. Ik ben betrokken in dit. Hè? Ik heb een belang bij jullie. Maar het gaat me ook aan het hart omdat we zoveel bomen hebben om achter te schuilen met elkaar.
Nou, dat is het ook. En wat ik vind, hè, is dat ik communicatief mezelf wel ervaar als redelijk stevig. En me ook niet zomaar het bos in laat sturen om in jouw analogie van bomen maar te blijven. Maar je voelt je kwetsbaarder dan dat je normaal bent. En ik denk, hoeveel mensen die ouder zijn of die wat minder verbaal begaafd zijn, worden wel zo het bos ingestuurd, hè? En blijven met hun klachten zitten of krijgen geen gehoor. Of, en willen we dat met elkaar als systeem? Als de manier waarop wij vinden dat er zorg geleverd wordt.
Ja, nou ja, weet je, ik denk dat wij dat we met elkaar in een samenleving zitten. Dat geldt niet alleen voor de zorg hoor, dat geldt voor heel veel takken van sport.
Ja.
Dat we zo geprocedureerd.
Geprotocoleerd.
Dat was het woord wat ik zocht. Ja, dat we zo, zeg maar, zo aan de procedures hangen. Dat alles ook volgens die procedures moet gebeuren. Dat we niet meer in staat zijn om te denken aan de mens die achter die procedure zit.
Juist, en daar hebben we natuurlijk uitwassen van gezien, hè? Denk aan de toeslagenaffaire, maar ook Groningen, hè? De menselijke maat en het inleven wat het voor die mens betekent en het voortdurend excuses maken voor de bühne, bomen waarachter je kunt verschuilen, maar feitelijk niks doen, maakt dat mensen radeloos worden.
Ja. En ik denk, hè, en dat vind ik dan wel weer mooi aan de digitale tijd waarin wij met z'n allen leven, is dat dit soort zaken komen steeds meer aan het licht, steeds zichtbaarder en de weerstand hiertegen wordt steeds groter.
Ja, dat klopt.
En we hebben natuurlijk met elkaar, ik bedoel, om in verandering te komen, hebben we pijn nodig. Hè? We veranderen nooit zonder dat we pijn hebben of ergens pijn van ervaren. Kan mentale pijn zijn, kan fysieke pijn zijn. kan spirituele pijn zijn. Maar we moeten pijn voelen. Die pijn moet sterk genoeg zijn om ons in een stand van willen veranderen te kunnen brengen.
Ja.
En ik denk dat we door de digitalisering dit soort verhalen steeds vaker naar boven komen. En dat we daardoor met elkaar ook steeds meer pijn voelen in termen van het moet echt anders.
Exact.
En dan is de vraag, hoe kun je daar dan als organisatie mee omgaan? Want als je een organisatie hebt, en dat sluit heel erg aan bij de lunchcolleges die ik met onze alumni van de Fast Track MBA doe. Afgelopen maandag heb ik de ene laatste in deze serie gedaan. En deze serie gaat over het sturen vanuit context. In de plaats van sturen op klassieke zaken als doelstellingen, subdoelstellingen, KPI's, controle en dan, nou ja, noem alles maar leuke procedures. Alles wat daarmee samenhangt. En dat eigenlijk komt het erop neer dat je alleen maar als organisatie naar de toekomst toe kunt gaan acteren als je in staat bent om in je organisatie, laag in je organisatie, beslissingsbevoegdheid te krijgen. En mensen dus ook beslissingsbereid te krijgen.
Exact.
Nou ja, dat vraagt nogal een omslag van jou als organisatie. He, je weet, ik sta ook regelmatig voor groepen met mensen van de Rijksoverheid. En daar hoor ik toch ook regelmatig gewoon hoogopgeleide professionals. Hè. Het zijn allemaal universitair geschoolde mensen. Die zeggen van ja, weet je, de mensen in mijn team schrijven een notitie. Er zit een senior in mijn team, die leest die notitie nog een keertje na, geeft aanbevelingen en opmerkingen, die worden verwerkt. Dan komt de memo bij mij. Ik kijk ernaar, ik geef opmerkingen. Het memo gaat terug, wordt aangepast. Dan gaat hij naar mijn leidinggevende, die leest hem, die geeft opmerkingen, dan gaat hij weer terug. Dan gaat hij nog een keertje naar een leidinggevende daarboven. Dan gaat hij naar de besturing. En dan uiteindelijk komt hij bij de minister terecht, die hem dan meeneemt naar de Kamer. En dan denk ik bij mezelf, en hoe kunnen wij nou verwachten dat degene die notitie maakt, het zo ver doordenkt, het echt zo ver doordenkt, dat hij zegt, dit is klaar om naar de Kamer te gaan. Ik weet wel, hè, ik ben misschien daar wat extreem in, maar ik heb op de opdrachten waar ik als interimmer zat, vaak genoeg tegen een directeur gezegd, joh, ik heb hier een concept, kijk er even naar. En dat diegene de typfouten eruit haalde en tegen mij zei van, joh, maar heeft dan niemand dat nagelezen? Ik zei, nou ja, eigenlijk niet, want ik denk, jij gaat hem toch nog met drie cijfers achter de komma en vijf potloden opnieuw lezen. Zonder om de beperkte capaciteit die ik in mijn team heb daarop te zetten. Oh, jij durft. Ja. Als de Morris hier is dat de algemeen directeur tot op de haarvaten voorwaarden gaat lezen, ja, dan ga ik daar niet iemand op zetten. Ik bedoel, we hebben wel wat beters te doen. Kijk, als ik nou weet dat jij het niet doet, dan zorg ik dat wij het goed hebben afgedekt allemaal. Maar ja, hoe weet dat jij het nog een keertje gaat doen? Ja. Het is allemaal dubbel werk.
Ja,
En,
precies.
maar dat systeem van controle, controle op controle op controle op controle, ontneemt verantwoordelijkheid aan mensen die het werk moeten doen.
Ja, exact.
Maar het haalt ook de snelheid uit onze organisaties. En dat is wat jij natuurlijk nu gemerkt hebt.
En ook de flexibiliteit.
Ja.
En ook creativiteit in de zin van, dit is een probleem, hoe kunnen we tot een oplossing komen met elkaar, hè?
Ja.
Dus wat mij betreft ook dat soort werk heel interessant zou kunnen maken en leuk zou kunnen maken, omdat je als patiënt natuurlijk heel erg blij bent op het moment dat iemand dat vermogen wel aan de dag legt.
Ja,
En
en
binnen
stel
de
nou.
kaders die er wel zijn, he, kijkt van nou, dit niet, maar hoe dan wel, hè? Hoe is het dan wel mogelijk?
En stel nou even dat die doktersassistent had gezegd, een van de eerdere keren dat jij al gebeld had. Je bent naar dat diagnostisch centrum geweest, dat wist jouw huisarts, dat staat bekend. Stel nou dat een van die doktersassistenten had gezegd: joh, mevrouw Biegel, die neem ik even als relatie voor deze periode. En die had, hè, ze wist wanneer jij bij dat diagnostisch centrum was geweest. En die had 's middags of de volgende dag even naar jou gebeld: mevrouw Biegel, bent naar de diagnose geweest. Hoe was het?
Ja, bijvoorbeeld.
Wat is er met u afgesproken? Ja, we krijgen het allemaal in het systeem, maar dat duurt even. Vertelt u even, Hoe was het? Wat zijn de afspraken?
Ja.
Wat had je toch heel anders benaderd gevoeld?
Tuurlijk. Maar daarvoor, en je voelt je, want dat is denk ik het grote probleem, je voelt je niet gehoord.
Nee.
Want je loopt, je hebt het gevoel, wat er gecreëerd wordt, is een gevoel dat je als eenling tegen een systeem aan het vechten bent, eigenlijk al. Op zoek naar iemand die jou wil gidsen door dat systeem.
En dan weet ik wel, dan is het antwoord altijd, ja, maar we hebben niet de tijd om op die manier met patiënten om te gaan.
Exact.
Maar ik kan je vertellen dat het helemaal geen extra tijd kost.
Nee, ik denk dat
Alleen, de tijd wordt op een ander moment gespendeerd.
dat. Nou ja, en op een andere manier ingezet. Want op het moment dat je doet zoals jij nu beschrijft, heb je ook veel meer regie op de tijd.
Precies.
We hebben dat nu niet gedaan. Ik kan je vertellen dat ik vorige week 4 keer langdurig overleg heb gehad, omdat zij mij steeds wegsturen met nee, dat kan niet. He, dus ik ben aan het denken over hoe het wel zou kunnen. En met vervolgens dat idee neem ik weer contact op. Dus ik ben ook, en dat is buitengewoon inefficiënt en zeker ook innovatief, omdat ik met de beperkte kennis die ik heb van hun systemen en hun mogelijkheden, oplossingen probeer te creëren die voor mij zouden kunnen werken. Om vervolgens weer aangereikt te krijgen een extra kader of regel of procedure van hun intern, die ik als patiënt natuurlijk helemaal niet weet en ook niet hoort te weten, hè, wat heb ik daarmee te maken, maar waardoor dingen niet kunnen. Dus het vermogen om te denken van ja, oké, dit zijn de kaders, maar hoe dan wel, dat ontbreekt volledig.
Ik zit opeens aan iets te denken, wat jij vertelt, hè, en wat kan dan wel?
Ja.
Daar geef ik in juni een masterclass over, hè?
Hey, wat een mooi bruggetje.
Ja, en dat hadden we niet afgesproken, maar
Nee.
desondanks. Want ik geef in juni, en ik weet niet de datum, ik zal hem even heel snel opzoeken, maar in de tussentijd praat ik gewoon even door, hoor. Ik geef in juni een masterclass over het stokdeelprincipe. Dat gaat hierover. Dat is op
Stokdeelparadox.
21 juni.
Ja.
En dat gaat precies hierover. Want we kunnen meer dan we denken.
Ja.
En dat, ik denk dat dat. Ik vind dat een boeiend fenomeen. Hè? Want het zit vaak niet zozeer in de regels wat niet kan. Maar het zit in ons denken wat niet kan. En dat. Ja, je weet, ik ben een ontwikkelaar. Dus voor mij kan er altijd een heleboel. En ik ben ook altijd wel bereid om de grenzen daarbij op te zoeken. En dat is helemaal niet nodig, want er kan gewoon best heel veel. En ik ga in die masterclass ga ik ook methoden delen, inzichten delen over hoe je dat in je eigen organisatie kunt doen. En dat is, we verschuilen ons zo verschrikkelijk makkelijk achter de regels. Ja, dat kan
Nou,
niet.
en
Dat mag niet van de
procedures en
verzekeraar.
protocollen en de verzekeraar. En natuurlijk, het zal allemaal zo zijn, hè? Maar het vermogen om hoe dan wel, hè? Gegeven het feit dat er een verzekeraar is. En ik bedoel, dat hoeven ze me allemaal niet uit te leggen. Ik weet dat er een verzekeraar is. En ik snap ook dat je als huisarts zomaar niet alles kunt voorschrijven. En dat dat zeker niet gebeurt omdat er een willekeurige patiënt belt en zegt: ik wil dit hebben. Hè? Daar gaat dit niet over.
Nee.
Het gaat erover om mee te denken met mijn probleem. En van daaruit te kijken van nou, we zitten in een tussenliggende periode. Hoe gaan we die tussenliggende periode zo goed mogelijk overbruggen?
Ja.
En als die tussenliggende periode afgelopen is, gegeven het verloop van tijd wat al geweest is, hoe kunnen we dan zo snel mogelijk komen tot datgene wat benodigd is?
Nou ja, weet je wat ik wel eens denk? Hè? Dat is misschien heel stereotype gedacht voor mij. Maar dat heeft ook te maken met mijn historie met mijn vader. Die natuurlijk heel erg ziek was en dus veel in het medische circuit heeft gezeten.
Ja.
Is dat als ze eenmaal hebben gepinpoint dat er met jou iets moet gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een diagnose stellen. En dan kom je op de wachtlijst. Dat dan het systeem even tot stilstand komt. Want er is een vervolgstap bepaald.
Ja, klopt.
Waar ze niet van uitgaan, waar ze niet bij stilstaan, is dat jij wel in dat lichaam woont gedurende die wachttijd. En dat je dus iets moet.
Ja.
Iets tegen de pijn, iets om te bewegen, iets om te slapen, iets om helder te zijn of juist niet helder te zijn.
Iets om je leven te leiden en wel zo met zo min mogelijk last.
Ja. Ja, dus ik zeg wel, ik ben natuurlijk ook logisticus. En in de logistiek hebben we procestijd en wachttijd. Nou, ik denk dat op het moment, hè, dat zo'n systeem vaak zo werkt, en dat geldt niet alleen voor de zorg hoor, dat geldt voor heel veel organisaties. We hebben ergens een processtap gezet en we hebben de volgende processtap ingepland. Dan kan het in de eventjes gewoon, zeg maar, dan hebben we het feitelijk doorgeschoven naar een volgende processtap.
Ja, en dus hebben
We zijn
wij
ons.
ons is ons werk even gedaan.
Ja, en waar we dan niet bij stilstaan, is dat in die wachttijd mensen wel gewoon, nou ja, in de wacht staan.
Ja, exact.
Nou ja, en als je dat in een callcenter gebeurt, krijg je in ieder geval nog een muziekje. Maar als je ergens anders in de wachttijd staat, gebeurt er even helemaal niks. En dat is niet per definitie goed voor je gemoedsrust en ook niet voor je fysieke toestand.
Nee, die wordt er niet beter van, laat ik het zo stellen.
Nee.
En aangezien jij daar wel mee te maken hebt, hè, is die wachttijd voor jou een tijd die je liever omzet in klare actie.
Ja. Ja, dus misschien is dit wel een algemene oproep om onze procedures gewoon nog eens een keertje tegen het licht te houden, maar dan met het oogpunt, wat merkt de klant hier nou van?
Ja, want het kan wel, hè. En er zijn ook voorbeelden van zorginstellingen waar het anders gaat. Ik noem als voorbeeld nog even ter afsluiting in de AVL. Als je daar, en God verhoede dat je het gebeurt, maar als je daar meldt voor een second opinion, als je een kankerdiagnose hebt gehad, wat een vriend van ons is overkomen, die kan, heeft afgelopen woensdag gebeld, kom vandaag terecht voor second opinion. En wat zeiden ze? U moet niet schrikken, meneer, want wij gaan het gesprek aan met vier specialisten. En dus dat u niet schrikt van al die mensen die daarbij zijn. Want wij bekijken de problemen waar u nu mee worstelt integraal.
Ja.
Vanuit al die disciplines. Dus
Volgens mij
het.
wil je dat nou juist.
En volgens mij wil je dat dan wel, maar waar haar tegenaan loopt in het ziekenhuis in de buurt, dat je dan een gesprek hebt met een radioloog, dan met een arts, ik weet niet hoe zo iemand heet, voor de chemo, dan voor de bestraling en dan met de oncoloog die een operatie gaat uitvoeren. En daar zitten verschillende stappen in van wat moet nu eerst en op welk moment en de zwaarte daarvan. Ja, en je wil als leek wel weten wat zijn de consequenties, wat is het beste. Moet ik meedoen aan een experiment wat me is voorgesteld of niet? Moet het eigenlijk wel zo? Vindt een ander daarin gespecialiseerd instituut dat ook? En op het moment dat je dan bij zo'n AVL, en ik vond toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, zo moet het eigenlijk, hè? Dat je niet dat allemaal achter elkaar hebt. En bij de ene specialist roept u vragen op die je niet kunt stellen omdat je net het gesprek met die man daarvoor hebt gehad. Kunnen je al de vragen die je hebt stellen in dat ene gesprek waar al die specialisten aan tafel zitten?
Ja,
Dus het kan volgens mij wel. En
ik
volgens
weet wel
mij
zeker
is
dat
het
het ook kan.
efficiënt en ook veel effectiever.
Ja. Nou, dan laten we dan afsluiten met dit mooie voorbeeld dat het wel kan. En de oproep. Zet nou eens die klant centraal. Wat ervaart jouw klant nou op het moment dat hij bij jou in de organisatie, zeg maar, zaken komt doen?
Exact.
En wat zou je nou kunnen doen om die gemoedsrust van die klant, het plezier van de klant, de beleving van die klant. Om die te optimaliseren. En dan is er veel meer mogelijk dan de regels ons beperken.
Ja, zo is het. Nou, volgende week weer een mooie bedrijfskundige uitdaging, zou ik zo zeggen.
Ja, dus, we hebben er vast wel eentje.
Ja, ik weet het wel zeker. Hey, ik spreek je volgende week.
Hey, tot volgende week.
Dag.
Doei doei.